Namens de stichting In de Rechte Straat heet ik u alle hartelijk welkom op deze avond waarop we samen de kerkhervorming uit de 16e eeuw willen herdenken. Dankbaar dat zoveel gekomen zijn, de Heere geven ons een goede en vooral ook gezegende avond. Laten we samen zingen uit Psalm 145, de versen 5 en 6. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 5 en 6 van Psalm 145. Laten we ons buigen voor Gods aangezicht en samen om zijn zegen vragen over deze avond. Almachtige en eeuwige God, u hebt gesproken eeuwen geleden en uw stem is vastgelegd in uw heilig woord. En vanavond mogen wij herdenken hoe uw woord opnieuw ontdekt werd in een tijd waarin alles duister en donker leek, de tijd van de reformatie. En hoe dat uw woord opnieuw een licht op de kandelaar werd, een licht waardoor zondaren het licht konden zien en door het licht verlichte ogen des verstands ontvingen. Wanneer wij vanavond, Heere, uw grote daden gedenken, die u in het verleden gedaan hebt, hoe u uw woord gegeven hebt en hoe u steeds opnieuw door de geschiedenis van de kerk uw woord hebt doen zijn een kracht en een licht, dan past het ons om uw naam ootmoedig dank te zeggen, dat u uw woord gegeven hebt en onder ons hebt gelaten, dat we nog steeds kerk mogen zijn, kerk onder het woord, kerk aan wie de geschiedenis van de reformatie en het grote goed van de reformatie lief is. We bidden u voor wat u gegeven hebt in die mensenkinderen, stof in zichzelf, nietig en zwak in zichzelf, zondaar in zichzelf, maar die u gebruikt hebt als machtige instrumenten om het evangelie van vrije genade weer opnieuw te verkondigen, zodat hun stem en door hun stem uw stem mag klinken tot op de dag van vandaag. Maar er is ook reden om ons te verootmoedigen op deze avond van gedenken. Heren, in deze 20e eeuw, hoe is de erfenis van uw woord, de erfenis van de reformatie verduisterd? Hoe is uw woord veracht, ook in landen als het onze, waarin uw woord zo rijk geschenen heeft? Hoeveel zijn er niet die van uw woord niet willen weten? En we moeten het ook van onszelf belijden, wij zijn niet beter. Zondaren, mensen in wier hart de neiging leeft om uw woord vaarwel te zeggen. Want in ons zondig bestaan zijn we vijanden van u. We belijden het ook dat we het zien rondom ons en zelfs deze avond. Dat de erfenis van de reformatie verscheurd ligt. Dat er zoveel muren en muurtjes gebouwd zijn die niet uit u zijn. Heren, we bidden het van u. Wil u samenbrengen wat samen hoort. Wil u uw kerk bouwen, ook onder ons. Wil u de erfenis van de reformatie levend maken, behouden in het leven, ook onder ons en onder onze kinderen. En wil u geven, Heere, dat in ons land de kracht van uw woord door de werking van uw geest en de erfenis van de kerk van de reformatie weer schijnen mag, weer schitteren mag in al zijn majesteit en glorie. Heere, wil u dat doen uit genade. We bidden het u met de woorden van de oude profeet, die bezorgd was voor de kerk van zijn dagen. En het smeekt de Heere, behoud uw werk in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in toorn, gedenk des ontfermens. Heren, laat dat in ons hart mogen leven. En laat dat ook vanavond de grondtoon van ons gebed, van ons luisteren, van ons zingen, van ons spreken mogen zijn. Dat we mogen zien op u en alles verwachten mogen van u. Geef ons een goede avond. We bidden dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Schriftlezing voor dit ogenblik is uit de profetieën van Habakkuk, derde hoofdstuk, en we lezen het gehele hoofdstuk. Derde hoofdstuk van de profetie van Habakkuk. Een gebed van Habakkuk de profeet op Sigionoot. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in toorn, gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemel en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans al des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kushan onder de ijdelheid. De gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Sela, gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en de leden en leden smart. De waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toorn dorstte gij de heidenen. Gij toog uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Sela. Gij doorboorde het met zijn staven het hoofd zijner dorplieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee. De geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk dat hij met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn neginoot. Zover de schriftlezing. Titel van de meditatie deze avond is: Leeft de Reformatie nog? En we willen dat doen in het licht van het woord van God. Tekst vindt u in dit gedeelte wat u gelezen is. Habakkuk 3, het tweede vers. Waar we het gebed van Habakkuk lezen. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in toorn. Gedenk des ontfermens. Beste vrienden, de man die deze woorden eens gesproken heeft, Habakkuk, is vrijwel onbekend. We weten niet precies wie hij geweest is. Eigenlijk blijft hij voor ons een onbekende, een stem roepende in de woestijn. Maar zoveel is wel duidelijk dat deze profeet, deze onbekende profeet, een man geweest is die leeft in een tijd waarin God komt met zijn oordelen over het kleine koninkrijk van Juda. De Heere had hem geopenbaard, we lezen dat in het begin van de profetie, dat de Chaldeeën of de Babyloniërs zouden komen uit het noorden en land en stad zouden verwoesten en het volk in gevangenschap zouden voeren. Voor Habakkuk is het duidelijk dat in deze sterke Babylonische legermacht God zelf tegenwoordig is en hij het oordeel voltrekt, ten gerichte komt. En hoe komt God ten gerichte? Door die legerscharen uit Babel. Wel, Habakkuk heeft het gezien als in een visioen. En dat visioen wordt beschreven in het laatste gedeelte van zijn profetie, het hoofdstuk wat u gelezen is. Daar beschrijft hij in dichterlijke, visionaire woorden hoe hij God ziet komen om zijn volk Juda te straffen. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. Er was een glans al des lichts. Als God komt ten gerichte, wil Habakkuk zeggen, dan spreekt alles van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid. En als we deze woorden uit dit hoofdstuk tot ons laten doordringen, dan wordt het ons duidelijk dat Habakkuk niet alleen spreekt van dat specifieke oordeel dat zich voltrok in de tijd waarin hij leefde. Dat hij niet alleen maar verwijst naar de komst van de Babyloniërs, waarin God komt in zijn heerlijkheid. Nee, achter dat oordeel in de tijd van Habakkuk rijst het oordeel op. Elk oordeel wat God volvoert in de tijd van de Bijbel is een profetie. Een voorafschaduwing van het grote oordeel waarin God komt om, zoals we het beleiden met de kerk van alle eeuwen, te oordelen de levenden en de doden. In deze profetie zien we de schaduwen van het oordeel en het licht van de grote dag als hij komt om de aarde te richten. En zien we zo deze profetische woorden niet vervuld worden in de tijden, in de dagen waarin wij leven? Zien we niet dat de Heere komende is? Hebben we de tekenen der tijden nooit gezien? We horen het meer en meer van oorlogen en geruchten van oorlogen. Van het toename van de ongerechtigheid. Van valse profeten, van mensen die het zeggen, hier is de Christus en daar is hij. We horen van vervolging, al is het niet onder ons misschien, maar toch in delen van deze wereld. Al deze dingen zeggen het. Hij komt om de aarde te richten. Hij is komende in de strijd in Midden-Amerika. God is komende, we zien het in de spanningen in het Midden-Oosten. Hij is komende, we zien het in de vervolgingen achter het IJzeren Gordijn. Hij is komende, we zien het in de vervlakking en in de verwatering in de kerk, ook in de westelijke wereld. God komt van Teman en de heilige van de berg Paran. Zijn heerlijkheid bedekt de hemelen en de aarde is vol van zijn lof. En wij? Vervult de vrees ons hart niet als over deze dingen nadenken en deze dingen voor onze ogen zien? Want we leven toch in dagen waarin de tekenen het heel welluidend zeggen. Luider en luider zeggen. Ziet, hij komt. En als dat inhoudt dat de Heere komt ten gerichte, is er ook voor ons alle reden om bang te worden. Want we lezen dat zelfs een man als Habakkuk bevreesd geworden is. Hij zegt het in onze tekst. Heere, als ik uw woord hoorde, toen ik uw rede hoorde, dit woord hoorde, toen heb ik gevreesd. En in vers 16 van dit hoofdstuk, als hij dit hele visioen aan ons heeft voorgehouden, zegt hij het, als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd voor de stem, dat is de stem van God. Hebben mijn lippen gebeegd, verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Heel indringende woorden om aan te duiden hoe de vrees Habakkuk's hart vervulde. En de vraag komt bij ons boven vanavond. En waarom was die profeet dan zo bevreesd? Wel, was het dan niet hierom? Omdat hij in dit alles Gods hand zag. De dingen die gebeurden in de wereld van zijn dagen waren maar niet wat onbestemde dreigingen uit het noorden, waar je wat angstig onder werd, wat toevallig toeslaande rampen. Nee, hij zag het met het oog van het geloof. Gods hand, Gods stem was in dit alles. God kwam ten gerichte. En vooral onze tekst laat dat heel duidelijk aan ons zien. Daar zegt Habakkuk het, als ik uw rede of als ik uw woord gehoord heb, heb ik gevreesd. We kunnen het ook het volgende woord bij deze uitroep trekken. En dan luidt de zin zo. Als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd voor uw werk. Toen ik uw woord hoorde, heb ik gevreesd voor het werk dat u aan het doen bent. Gods grote daden, de grote werken van zijn hand, zijn namelijk niet alleen maar daden die heil brengen. Er is ook die andere zijde aan de werken Gods. Hij werkt in genade, jazeker. Maar hij werkt ook in gericht. En juist iemand als de grote reformator Maarten Luther heeft dat heel diep, heel geestelijk beseft. Als Luther schrijft over de werken van God, dan maakt hij heel vaak een onderscheiding. Daar is, zegt Luther, aan de ene kant het vreemde werk van God, of het werk van Gods linkerhand. Dat is het werk van Gods oordeel, het werk van Gods gericht. Maar er is ook Gods eigenlijke werk, het werk van zijn rechterhand. Dat is het werk van zijn barmhartigheid en van zijn genade in Christus. En heel vaak, zegt Luther, als God werkt, dan zie je die twee kanten. Zijn vreemde werk, zijn gericht. En zijn eigenlijke werk, zijn genade. Bijvoorbeeld toen God Israël uit Egypte liet komen. Uit Egypte verloste met een machtige arm. Toen was dat een vreemd werk ten aanzien van de Egyptenaren. Die werden vernietigd. Maar het was heil voor zijn volk, voor Israël. Of om een ander voorbeeld te noemen, als het Nieuwe Testament de apostelen prediking laten horen van de komst van het koninkrijk, dan laten die apostelen heel duidelijk zien dat de komst van het koninkrijk betekent de verwoesting van het werk van Satan, gericht. Maar het heil voor Gods kerk, om het met de woorden van onze catechismus te zeggen, het betekent dat de kerk bewaard en vermeerderd wordt. Maar ook dat de werken des duivels verstoord worden. Zo ziet u het. Gods werken zijn werken van gericht en van genade. Vreemd werk en eigenlijk werk, zegt Luther. Werk van Gods rechterhand en werk van Gods linkerhand. En in de woorden van onze tekst ligt eigenlijk de nadruk allereerst op dat vreemde werk van God, Gods linkerhand. Heere, zegt de profeet, ik heb gevreesd voor uw werk. Had Habakkuk het niet met zijn eigen oren van God gehoord? Zoals hij het zegt in hoofdstuk 1 vers 5, dat de Heere door de Babyloniërs te zenden een werk zou doen, terwijl gij niet geloven zult. Als het u verteld zal worden, ongelooflijk dat God zelf ten gerichte komt. Habakuk zag de Heere komen in zijn toren en in zijn oordelen. En Gods oordelen gingen niet slechts over de boze wereld. Niet slechts over de heidenen om halt te houden bij de grenzen van Israël. Integendeel, de profeet zag heel duidelijk dat God niet alleen al zijn vijanden verdelgde, maar ook de vijanden in Israël. Hij zag dat het volk van het verbond, door Gods toorn getroffen werd. Hij zag onder zijn volk de lege stallen, de verbrande wijngaarden, de vijgenbomen die kaal waren geworden door het vuur. Hij zag de afgodspriesters en de valse profeten omgekomen door het zwaard, maar hij zag ook de velen gesneuveld die door die afgodspriesters waren verleid en verblind. En zo komt er een vrees en een groot medelijden in zijn hart met zijn volk, met de velen die om zullen komen wanneer de Babyloniërs zullen komen. Heren, wanneer ik uw gezicht gezien heb en uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd voor uw werk. Inderdaad, als we dat op ons in laten werken, dan is er ook voor ons reden tot vrees. De dag van het oordeel is sinds de profetie van Habakuk alleen maar dichterbij gekomen. En gesteld dat God, die komende is, het oordeel zou voltrekken, waar zouden wij dan blijven? Nee, dan vragen we vanavond maar niet, waar zou de wereld dan blijven die aan God nog gebod gelooft? Waar zou een samenleving als de onze blijven die in grote lijnen meer en meer het gebod van God veracht en zijn woorden links laat liggen? Maar dan gaat het ook over ons, die het woord van God hoog achten en de erfenis van de reformatie liefhebben. Waar zouden wij, u en ik, blijven als God zou komen ten gerichte? Dan gaat het over ons, over de gemeenten waartoe we behoren, over onze gezinnen, over mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen. Leeft de reformatie onder ons? Mag ik het nog scherper vragen? Leeft het geloof van de reformatie onder ons? Leeft het werk van genade dat zo door Luther, Calvijn en al die anderen herontdekt is, leeft het onder ons? Dat is de vraag die we op deze reformatieherdenking in het licht van de profetie toch mogen stellen. Als we zien op de kerken, de kerkelijke situatie in Nederland en in de wereld, dan is er veel reden tot zorg. Dan is er die onnoemelijke onverschilligheid die door alle kerken heen slaat. Dan is er ook op het gereformeerde erf een soort agressieve twijfel, waarbij achter alles, ook de grootste schatten van het woord en de reformatie, een vraagteken wordt gezet. En alles opnieuw wordt verklaard. Anders wordt gelezen, door een andere bril wordt bekeken. Dan is er een heilloos, wettisch, verstard soort godsdienst, waar men genoegen neemt met een soort uiterlijke vorm en geen zorg heeft voor het heil van de ziel en van de zielen van de kinderen. Er zijn zoveel vormen waarin het duidelijk wordt dat die vraag maar heel indringend aan ons gesteld dient te worden. Leeft de reformatie nog wel? En daarachter, leeft het geloof nog wel? Leeft het werk van God nog wel onder ons? Als we dan rondom ons heen zien, dan is er zorg. Nee, niet alleen maar zorg die voortkomt uit een zekere somberheid. Maar een zorg die aangescherpt wordt in het licht van een God die komende is om te oordelen de levenden en de doden. In het licht van de komende koning wordt de vraag brandender en brandender. Leeft het werk van God? Leeft de reformatie nog wel onder ons? Want als wij geen persoonlijk geestelijk leven kennen, leven uit het woord, leven door de geest. Als we niet persoonlijk geestelijk met de reformatie verbonden zijn, als God dan komt om te oordelen, dan hebben we reden om te vrezen. En daarom zegt de profeet het, en we begrijpen hem nu beter. Heere, als ik uw woord gehoord heb, in het licht van de velen die het niet zien, bij wie het niet leeft, die maar voortleven, als ik uw woord gehoord heb, heb ik gevreesd. Gevreesd voor uw werk. Want er zullen er zoveel die ten dode wankelen omkomen. Er zullen er zoveel weggerukt worden zonder dat ze u kennen. Ja, zegt u, is dat alles dan? Wat blijft er dan nog over, Habakkuk? Het is niet het enige wat Habakkuk zegt. Als Habakkuk dit realiseert, dit zich indenkt, dan valt hij op zijn knie. Dat is een aangrijpend iets, dat een profeet een boodschap van God verneemt, en voordat hij die boodschap gaat preken, eerst met die boodschap op zijn knieën valt. En hij gaat bidden voor zijn volk, pleiten. Hij zegt, Heere, toen ik dat hoorde, dat u komt ten gerichte, dat er zoveel die ten dode wankelen, dreigen voor eeuwig weg te zinken. Uw werk, Heere, dat smeek ik. Uw werk behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Kijk, dat betekent dat de profeet hier vraagt of in het midden van de jaren, dat is in de tijd voordat dat oordeel komt, in de tijd die het heden is, de tijd die het heden van de genade is, nu het oordeel nog niet voltrokken is, dat Gods werk in het leven behouden mag worden. En dan ziet u, dacht ik, als Habakkuk dat bidt, uw werk, behoud dat in het leven, dan bedoelt Habakkuk vooral het werk van Gods genade. Gods werk is een werk van gericht, maar ook van genade. En dat genadekarakter van het werk van God onderstreept Habakkuk hier. Uw werk, uw genadewerk, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Dat genadewerk van God, wat herontdekt is door de reformatie, wat door Paulus gepredikt was, door Johannes, door Jacobus, door al de apostelen, wat verdonkerd was in de tijd van de duistere middeleeuwen, maar wat weer in zijn volle helderheid scheen door de ontdekking van Maarten Luther, door de prediking van Johannes Calvijn, door het werk van Boetser en Boelinger en welke namen al die andere reformatoren ook gehad hebben. Genade, dat is het woord wat de reformatoren weer hebben leren spellen en wat ze door genade weer leerden beleven. En omdat het genade alleen is waardoor een verloren zondaar, een doodschuldige zondaar behouden kan worden, daarom zeiden de reformatoren nee tegen de leer van Rome, waarin de mens zelf zijn zaligheid moet verdienen. Daarom zei Luther in al zijn forse taal nee tegen die fijnzinnige geleerde Desiderius Erasmus, die de vrije wil verdedigde. De mens kan zelf kiezen, kan zelf wat aan zijn zaligheid toedoen, is zelf in staat om de zaligheid zich toe te eigenen. Nee, zegt Luther. Niet ons werk, niet onze wil, niet onze gerechtigheid, maar uw werk. Uw werk alleen. Want het is door genade alleen dat we zalig worden. Niet uit ons, alleen uit u. Was dat eigenlijk niet de diepste worsteling van de reformatie? Om alles wat de zaligheid van de zondaar betreft toe te schrijven aan de Heere alleen. Hem de eer te geven. Hij is het die uit genade zalig maakt. En daarom is het gebed van Habakkuk zo nodig vandaag. Dat we de reformatoren nabidden, Heere, uw werk, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Uw werk, uw vrije genade, uw neerbuigende ontferming, uw verbreking van het hart, uw trekkende liefde, het verzoenend werk van uw Zoon, het werk van uw Heilige Geest, dat hebben we nodig, uw werk. Behoud het in het leven, in het midden der jaren. En dan moeten we er ook nog heel kort op letten, dat Habakkuk hier niet zomaar bidt van, uw werk laat dat voortduren. Nee, hij zegt, laat dat in het leven behouden worden. Of breng het tot leven, of verlevendig het. Het werk wat God in het verleden deed, in de dagen van Habakkuk, in de dagen van Paulus, in de dagen van Martin Luther. Nee, we vragen niet slechts of wat verworvenheden van de reformatie onder ons mogen blijven. Of dat sommige leerstukken van de reformatie onder ons mogen blijven. Maar we vragen niet meer en niet minder als we het gebed van Habakkuk tot het onze maken. Dat dat werk van God wat zo geschenen en geschitterd heeft in het verleden, dat dat levend mag worden. Verlevendigd. Dat het levende werkelijkheid mag worden voor het eerst of ook opnieuw in uw leven, in mijn leven. Met minder kunnen we niet toe. Een uiterlijk reformatorisch zijn. Een uiterlijk het woord reformatorisch plakken voor allerlei dingen. Voor een dagblad, voor een school, hoe goed op zichzelf ook. Het is niet genoeg. Het moet ons leven raken. Onze ziel raken. En daarom bidden we, Heere, wilt u uit genade uw werk verlevendigen. Want als Gods werk levend wordt en krachtig wordt en bekend wordt onder ons, dan wordt de reformatie, dan wordt het woord van God levend en krachtig onder ons. Dan gebeuren er wonderen. Dan worden er jonge mensen bekeerd. Dan worden er ouderen die altijd zo vast zaten in zichzelf, arm zondaar voor God, en leren roepen om Gods genade, pleiten op het genadewerk van God, alles van de Heere verwachten. Zouden we daar niet om roepen? Pleitend op Gods eigen woord, Heere, verlevendig uw werk. Maak het bekend in Nederland, in de gemeente waar we toe behoren. Maak het bekend onder ons en onze kinderen. In toorn gedenk des ontfermens. In toorn. Dat was levende werkelijkheid voor Habakkuk. Hij zag Gods toorn. Nee, dat was niet een onderwerp waar hij graag over sprak. Maar hij zag het. Wist het. God komt ten gericht. En als u Luther ooit gelezen hebt. En ik hoop dat u hem leest. Ook Calvijn, maar vooral Luther. Dan weet u dat de toren van God voor Luther levende werkelijkheid is. Schrijft erover in aangrijpende woorden. Laat ik alleen maar dit aanhalen. Het toen ik zag dat ik zondaar was, zag ik de Heere zitten op een regenboog. En zijn stem was de stem van oordeel. Ik weet het, in allerlei modern Luther onderzoek is die idee van de toren van God tussen haakjes gezet. Daar moeten we niet te zwaar aan tillen. Maar de schriften wijzen een andere weg. Luther zelf zegt het anders. Toorn was een levende werkelijkheid. Hoe kom ik verzoend met een vertoornd God? En daarom in een van zijn geschriften haalt Luther het woord van Habakkuk aan. Met diepe instemming, in toorn, gedenk des ontfermens. Als je ziet dat je schuldig staat voor God, als je ziet dat God op je toornen moet vanwege je zonde, waar vind je redding? Waar is je enige hoop? Dat is dat de Heere het ontfermen gedenkt. En God heeft aan het ontfermen gedacht. Ook al verdienen wij als zondaren de toorn van God, staat in de psalmen geschreven, Hij heeft gedacht aan zijn genade. In toorn hij gedacht aan zijn genade. Wanneer? Wel, het werd zichtbaar, beste vrienden, toen God zijn zoon naar deze wereld zond. En het staat op de kribbe van Bethlehem geschreven, hij heeft gedacht aan zijn genade. Het werd zichtbaar toen de Heer Jezus Christus aan het kruis stierf en het uitriep in de godsverlating, Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij heeft gedacht aan zijn genade. Het staat op de gesloten hemel waarachter de hoge priester is ingegaan, die nu aan de rechterhand van zijn vader leeft om altijd voor zijn volk te bidden. Hij heeft gedacht aan zijn genade. In toorn. Hij gedacht des ontfermens. In de kribbe, in het kruis, in de Heere Jezus Christus, God gedacht aan zijn genade. En daarom is het voor verloren zondaren mogelijk om behouden te worden. Daarom is het voor mensen die als Luther zeggen, hoe krijg ik een genade God mogelijk om vergeving te vinden. Omdat God gedacht aan zijn genade. Daarom is Luther de prediker geworden van het kruis. Zijn enige hoop. Zijn enige boodschap. En hij, Maarten Luther, heeft het beleefd. Dat hij uit genade. Uit de gekruisigde alleen, uit het borgbloed alleen, zalig kon worden, zalig moest worden. En hoe leefde Luther? Arm in zichzelf. Arm in zichzelf. Klein in zichzelf, verloren in zichzelf. Maar alles verwachtend van die ene naam. Van hem die in Christus genade gedenkt. In toorn het ontfermen niet vergeet. Het laatste woord wat bekend is van Luther dat hij op papier heeft geschreven. Is een abrupt zinnetje zomaar kort neergepend. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Zo heeft Luther geleefd. Zo is hij gestorven, als een bedelaar die het van genade alleen moest hebben. Eén vraag nog. Leeft de reformatie onder ons? Het zal alleen leven onder ons, als het gebed van Habakkuk op onze ziel geschreven staat. En we zo. Als biddende bedelaars leren leven. Als de reformatie leeft, worden we niet in de adelstand verheven. Maar worden we voor het eerst of opnieuw in de bedelstand verlaagd. Om dat ene woord weer te leren spellen. Genade. Uw werk, o Heere, behoud het in het leven. In het midden der jaren. Amen. We zingen van het gebed des Heeren in het derde en het negende vers. Tijdens het voorspel zal worden gecollecteerd voor het werk van de stichting In de Rechte Straat. We willen dat heel graag bij u aanbevelen, het werk van deze stichting. Vooral het werk wat de stichting doet, niet alleen in ons eigen land, maar ook het vele werk wat gedaan wordt in het buitenland. Zoals u weet is het het werk dat gedaan wordt voor de opvang van Rooms-katholieke priesters, voor de verbreiding van de beginselen van de reformatie. De Heere zegene u en uw gaven. Gebed des Heeren, derde en het negende vers. Er is mij gevraagd het volgende programmapunt aan te kondigen, ook voor luisteraars aan de kerktelefoon. Het koor zal nu zingen, koorintro, Als ik kom tot u. Daarna Heilig, Heilig, Heilig. En als derde Psalm 42.
Wij lezen uit Micha 7, de versen 18 tot en met 20. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Beste vrienden, we willen een ogenblik met elkaar nadenken over het 18e vers. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Wie is God? Op die vraag geeft ieder mens bewust of onbewust toch wel een antwoord. Vandaag de dag willen wel heel wat mensen een antwoord op die vraag ontwijken, dat zij zo. Hij is voor hen niet meer dan de grote afwezige. God, hij is er niet. Ze hebben God niet nodig, niet meer nodig. Ze zeggen dat ze hem nergens tegenkomen. Daarom doen ze er ook totaal geen moeite voor om hem te zoeken, zodat ze hem zouden mogen vinden. Wie is God? Op die vraag krijg je in ieder geval van de meeste kerkmensen toch wel een gericht antwoord. Want zij horen tenslotte over God. En ze hebben vaak al jarenlang de tijd gehad om zich over hem een beeld te vormen. Dat neemt niet weg dat het antwoord van veel kerkmensen op de vraag wie God toch wel is, wel heel verschillend luidt. Zeker als die mensen dan ook nog tot verschillende kerken behoren, waar een totaal verschillende theologie in zwang is. Dan lopen de antwoorden soms erg uiteen. Dan botsen de meningen soms totaal. Wie is God? Die vraag speelde zeker in de tijd van de Reformatie. De kernvraag was toen wel: wie is God in betrekking tot onze zonden? In betrekking tot het straffen van de zonden en het vergeven van de zonden? De Romeinse kerk had daar wel zijn gedachten over. Dat God de zonde strafte en niet goed vond, was een geluid dat zeer zeker gehoord werd. Over de hel werd veelvuldig gesproken als een laaiend vuur, waarin je om je zonden terecht kon komen. De Romeinse kerk dreigde ermee. Maar vergeving, ja, daar is wel wat over te zeggen. Daar zei de Romeinse kerk nogal wat over. Daar had ze zo haar eigen gedachten en meningen over, die lang niet altijd zo bijbels getoetst konden worden. Vergeving, ja, die moest je wel zoeken, maar waar? Nee, toch niet zozeer direct bij de Allerhoogste God, tegen wie een mens toch gezondigd heeft. Nee, dat was te hoog. Te moeilijk voor de eenvoudige leek, de gewone kerkmens. De Romeinse kerk zei: vergeving moet je maar komen zoeken bij de kerk. De kerk predikte zichzelf als bemiddelaar in het vergeven dat God zondaren wil. En dat bracht toch wel heel wat moeilijks, heel wat afstandelijks teweeg. God werd uit het oog verloren. De levende God, de Romeinse kerk leerde het de mensen niet dat hij gezocht moest worden en dat voor hem de schuld beleden moest worden. Vergeving, laat je dopen, zeiden de Romeinen. Vergeving, daar zijn vergeeflijke zonden, wist de Rooms-katholiek te vertellen. Die vergeeft God je zo wel. Maar er zijn ook doodzonden. En die moet je komen dichten en wee je gebeente als je er één vergeet of misschien bewust achterhoudt. Dan wordt die je niet vergeven, dan zal je dat in het vage vuur brengen. Doop, biecht, vergeeflijke zonden, doodzonden, allerlei regels, allerlei systemen voerde de Rooms-katholieke kerk in en de kerk werd al breder en belangrijker. God week al maar verder terug. Wie is God? We ontmoeten hem niet meer. Dat was de praktijk die Luther ervoor, die Calvijn zo tegenstond en die heel wat meer in de Rooms-katholieke kerk in de armoede bracht, de armoede van een geestelijk leven. Vergeving, ja, nog wat. Had je vergeving, dan moest je niet denken dat je er was. Nee, dan werd je op weg gezonden om nu te gaan werken, goede werken te verrichten, want die hoorden er ook bij om vergeving te kunnen krijgen. Hevige onzekerheid bracht dat teweeg, want je wist maar nooit of je wel genoeg gedaan had. Heb ik God wel tevreden gesteld door al het goede wat ik heb proberen te doen? Een geruststelling was er, dat de paus verkondigde dat je gelukkig ook nog op de kerk mocht vertrouwen. Die had immers al jarenlang overtollige goede werken van de heiligen bijeen kunnen vergaren. En voor die gebrekkigen die aan de maat niet kwamen, had de kerk nog wel wat in voorraad. Tegen betaling maar liefst kon je daarin meedelen. Zodoende werden er de aflaten verkocht. De kerk in Rome kon ermee betaald worden. Door al die dingen werd het zicht op de levende God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, ontnomen aan de leken, aan de kerkmensen. Dat God persoonlijk met een mens handelt door woord en geest, dat kwam achterwege te staan. Terug naar het woord was toen de ontdekking in de reformatie. Laten we naar dat woord Gods luisteren. Laten we daarin speuren, opdat we de stem Gods weer horen, opdat we hem weer gaan ontmoeten, opdat die mens, die gewone kerkmens, weer weet dat er een God is. Opdat hij weer naar die God leert zoeken, opdat hij weer schuld leert beleiden voor die God. Opdat hij die God weer leert kennen in zijn vergevende genade. In de profetie van Micha, waar we nu een ogenblik bij stilstaan, komt heel duidelijk uit de verf wie God is, wie God wil zijn voor zo'n gewoon mens als u en ik, voor zulke leken als wij ten diepste allemaal met elkaar toch maar zijn. Ja, het komt heel duidelijk naar voren wie God wil zijn, juist als het over zonde gaat, juist als het over ons mensen gaat. Zonde was er veel in Israël in die dagen. Micha moest het van Gods wegen allemaal aan de kaak stellen. Wat is er dan zoal aan de hand? Nu, machtigen gebruiken hun macht niet ten goede, maar tot uitbuiting en onderdrukking van de armen. Het recht, dat werd niet gehandhaafd. Nee, dat was voor degenen die het meest geld boden. Wie maar het meest geld op tafel bracht, had de rechter aan zijn zijde. En het recht was dus geen recht meer. Liegen en bedriegen, dat was heel gewoon. Dat God toch alles ziet en weet, daar leefde men niet bij in de dagen van Micha. In de handel ging men zijn gang. Maten en gewichten, ze werden aangepast aan het voordeel van degene die handel bedrijf. Nooit zoveel uitdelen als iemand moest betalen. Priesters en profeten waren die er nog. Jazeker wel, ze mochten ook hun rol spelen. Alweer voor geld. Datgene wat de mensen uitkwam, dat mochten de priesters en profeten doen. Kwalijke praktijken goedmaken, daar waren zij goed voor. Niet in de dienst van mensen, van God, mochten de priesters en profeten staan. In de dienst van de mensen moesten ze fungeren. Zo is heel het volksleven onder Israël corrupt. En het is echt niet alleen maar van het laatste jaar als Micha profeteert. Het is dan al zo'n tijd zo, al tientallen jaren zo. De godsdienstige glans die er dan nog wel over het leven van Israël ligt, is enkel maar de vlag van schijnheiligheid die de vuile lading van goddeloosheid moet bedekken. Nee, dan kan Micha God niet tekenen als de lieve God. Integendeel, hij moet God tekenen als de God die dit alles zeer zwaar opneemt, die alle ongerechtigheid verfoeit, omdat alle zonde heiligschennis inhoudt en God ontering toebrengt. Ook de kleinste zonde hielp daaraan mee. Was niet maar zo vergeeflijk, alsof God het maar zo door de vingers kon zien. Ze was ook God onterend, heel dat leven bedorven. Daarom moest Micha Juda, dat zich nog al maar meer verhardde in de zonde, het oordeel aankondigen, het oordeel Gods. Dat oordeel zal komen in de vorm van een inval van vijandelijke machten. Een vijand machtiger dan Israël zal het land bezetten en veroveren met als gevolg, u kunt het lezen in vers 13, dit land zal worden tot een verwoesting zijner inwoners halve, vanwege de vrucht hunner handelingen. Dat zal ervan komen, een verwoesting wordt het alles, een woestenij zal aangericht worden. Nee, niet zozeer door die vijanden, maar door het oordeel Gods over de zonde. Want God marchandeert niet met het kwaad. De straf afkopen door een bepaalde betaling, zoals mensen dat soms verzinnen kunnen, in die dagen en in later dagen en misschien vandaag nog wel, het is er niet bij. Een reformatorisch christen zoals u en ik dat graag willen zijn, die zal bijbels moeten denken en leven. En die moet het maar goed in de gaten houden. Dat God zeer rechtvaardig is en zeer precies op zijn rechten. Iedereen van ons moet het maar beleven en beamen. Dat God de zonde zeer zwaar opneemt. Alle zonde. Omdat elke zonde tegen hem doodzonde is. Ja, maar komen er uit de harp van de Bijbel alleen maar donkere geluiden, deze zware tonen? Is dit alles Micha's antwoord op de vraag wie is God? Weet hij niet anders te prediken dan een vertorend God? Weet hij niet anders te verkondigen dan een oordelend God? Nee, daar blijft het niet bij. Er is meer te horen. Daar zijn ook de lichte en de blijde klanken in de harp van Gods woord. En ze komen eruit. Micha mag ze ten gehore brengen, al eer zijn geluid het geluid van zijn profetie gaat verstommen. Dan heeft hij zich inmiddels wel van het volk Israël, waarover het oordeel Gods vast besloten is, afgewend. En hij ziet nu alleen nog maar op God. Ja, en dan ziet Micha zoveel dat hij erdoor in extase raakt. Dat hij in diepe verwondering het uitroept, het verzucht. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust in goedertierenheid. God, die de zonde zo ernstig opneemt dat hij ze niet ongestraft wil laten, dat hij ze nooit ongestraft zal doen blijven, is toch ook de vergevende God. De God wiens toorn gestild kan worden. De God die de overtreding voorbij kan gaan, al zag hij ze niet eens. Hij is toch ook de God die lust heeft aan goedertierenheid. En daarom ook daadwerkelijk de goedertierenheid bewijst, wegschenkt, toepast. Na alles wat Micha heeft moeten profeteren tot Israël, lijkt dit haast ondenkbaar, ongelooflijk. Maar het is toch waar. Micha ziet het o zo duidelijk nu hij zijn ogen op God gericht heeft. God is de vergevende God. Hij neemt ondanks alles toch de zonden weg. Hij laat zijn straf niet eeuwig duren. Daarom is God meer dan wie ook, meer dan welk mens ook, meer dan welke God er onder de mensen ook gediend en geëerd wordt. Wat gewoon de heidenen roemen, niemand is bij deze God te noemen. Daden als zijn grote daan treft men nergens elders aan. God, hij wordt ons door Micha getekend als de restloos toornende, maar ook als de restloos vergevende. Waar en voor wie? Dat zijn belangrijke vragen. Is hij dat ergens boven in de lucht, zonder dat een mens daar iets van ondervindt? Is hij dat alleen maar in het algemeen en moet ieder het daar maar mee doen? Kan iedereen daar wel op vertrouwen? Nee, zeker niet. Dat moet u het overblijfsel van Gods erfenis maar eens vragen. Het overblijfsel van Gods erfenis, daarmee zijn bedoeld die Israëlieten die met heel het volk in het oordeel zijn terechtgekomen. Ook zij zijn het niet ontgaan, maar ze zijn er niet in omgekomen. Nee, het leven is hen niet ontnomen. Wel iets anders, hun goddeloosheid. Hun zondaars bestaan is hen ontnomen, want in dat oordeel hebben ze God pas goed leren kennen als de God die er werkelijk is, die leeft. En voor wie een mens verantwoordelijk is. Ze hebben zijn toorn voelen branden, zijn gekrenkte heiligheid in het oog gekregen. En toen stierven ze aan de zonden. Toen durfden ze daar niet meer in blijven leven. Toen wilden ze er niet eens meer in leven. Omdat ze met al dat kwaad zo verkeerd gedaan hadden, zo God onterend geleefd hadden. In het oordeel leerden ze buigen voor God en hem hoogachten. In het oordeel gingen ze het erg vinden dat ze altijd deze God ver weg hadden gehouden. In het oordeel gingen ze zelfs naar God verlangen. Hun hart hunkerde naar die Allerhoogste, om wie ze wellicht nog nooit gegeven hadden. En zij mogen het merken, proefondervindelijk beleven, dat God ook vergeven kan, naast dat hij toornen wil. Dat hij ook de overtreding voorbij kan gaan, naast dat hij ze zwaar straft en bezoekt. Dat hij ook zijn toorn kan stillen, net als dat hij zijn toorn kan laten ontbranden. Nee, dus niet heel Gods erfenis, heel Israël, al het volk dat gezondigd heeft, gaat deze weg, heeft deze ondervinding van de vergevende God, van de genadige God. Het is maar een overblijfsel dat de vergeving van deze God zoekt en beleeft. Het is maar een rest die door de toorn heen de ontferming van God ondervindt. Want Het is een droevig feit, maar een waarachtig feit. Niet iedereen onder de mensen leert het om te buigen onder God, om schuldenaar voor de Allerhoogste te worden en hem zo te smeken om genade. Niet iedereen onder Israël leerde het. Te vrezen is dat ook niet iedereen in de kerk het leert. Dat ook niet iedere nazaat van de reformatie het leert te buigen onder God en hem te smeken om genade, zodat God zijn genade kwijt kan. Maar dit overblijfsel, deze rest onder Israël, ondervindt wel dat God vergeven wil. Ja, ze ondervindt het adembenemende dat God weer goedgunstig wil zijn nadat hij getoornd heeft. Dat God zijn gramschap heeft weggedaan en dat hij nu weer barmhartigheid bewijst. Wat een ruimte, wat een evangelie. Dat is nu de verkondiging der reformatie die voluit mag en moet klinken. Ook vandaag de dag nog in onze zeer moderne 20e eeuw, die o dwaasheid boven deze leer zo vaak lijkt uitgegroeid te zijn. Dit evangelie, het is de heerlijke roep die alom gehoord moet worden. God vergeeft de schuldenaar, de mens die om genade roept, die verlegen is om barmhartigheid, omdat hij niets meer heeft dan een schuldig leven. Bij de Allerhoogste is uitdelging van de schuld. Bij de Heere der Heerscharen is lust aan goedertierenheid. Want zo waarachtig als hij leeft, al straft hij de zondaar die in de zonde volhardt, nog zo rechtvaardig en ongenadig, hij heeft er toch echt geen lust in dat die zondaar sterft in zijn zonde. Nee, hij heeft er veel meer lust in dat die zondaar zich alsnog, al is het dan wel laat, al is het dan al verkerend onder het oordeel, bekeert om goedertierenheid uit te keren. Ja, die wil God echt wegschenken. Daar wil hij echt ondervinding van geven. Ik mag het u vanavond doorgeven, u bedroefde ziel, bedroefd om uw schuld, u hopeloos mens, omdat u tegen de Allerhoogste gezondigd hebt. Hoe het kan dat die God die restloos toornt over de zonden, ook restloos de zonden vergeven wil? In diepste zin is dat nooit helemaal te verklaren, omdat het Gods welbehagen is, Gods verkiezing. En daar kun je je alleen maar over verwonderen. Daar kun je alleen maar in verwondering over ophoren. En in verwondering uit leven. Maar er wordt ons toch wel veel opgehelderd als wij ons opstellen bij de kruisheuvel van Golgotha. Daar immers hangt Gods eigen zondenloze zoon aan het vloekhout. Restloos laat God hem de beker van zijn toorn leeg drinken tot de laatste druppel toe. O nee, hij verdiende dat niet. Al die zondaren die er omheen stonden, die hem aan het kruis geholpen hadden, van toen en eerder en later en nu, die verdienden het en verdienen het. Wij hadden eeuwig onder Gods toorn moeten verzinken. Maar hij is het geworden. Het is hem te beurt gevallen. Daarom kan God een vergevend God zijn voor een zondaar die in boetvaardigheid tot God nadert. Misschien wel kruipend. Misschien o zo diep bedroefd. Nee, u en ik moeten maar niet op een afstand blijven staan in dit geding tussen God en zijn zoon. Het zou slecht voor ons zijn. Het zou ons uiteindelijk in confrontatie brengen met de eeuwig brandende toorn van God, die dan nooit meer wordt uitgeblust. Nee, laten we toetreden tot die leidende borg. Laten we maar dicht bij dat vloekhout komen en het onder ogen zien, dat het onze vloek is, waar het daarover gaat. Dat wij ons die vloek hebben waardig gemaakt. Dat wij de schuldenaren voor God zijn. Dat is het beste. Erken dan uw zware schuld die God tot straf bewoog toen op Golgotha. In de weg van het onder ogen zien van al het verkeerde dat wij gedaan hebben, mogen wij immers terechtkomen bij de vergeving die er voor zondaren is. O, laat u dan door Gods wet ontmaskeren in al uw overtredingen. Laat u door Gods woord ontkleden van al uw vermeende gerechtigheden, opdat u recht voor God zult komen te staan, opdat u de allerhoogste schuld belijdend zult ontmoeten, opdat u hartelijk verlegen zult zijn om genade, om vergeving. En werkelijk, dan zult u God in het oog krijgen, zoals Micha hem daar aan het einde van zijn profetie in het oog gekregen heeft en er melding van maakt. Ieder die zijn profetie voor ogen krijgt, mag ervan meegenieten. Dan zult u het ondervinden dat hij de schuldenlast van uw schouders afneemt, zoals Christen in de christenreis van Bunyan dat zo heerlijk beleefde toen hij kwam bij die kruispaal. Het zware pak dat op zijn schouders drukte rolde zomaar van hem af in het open graf waaruit Christus was opgestaan om te leven. Zo mag u zich dan ook verlicht voelen van uw zonden, verlicht voelen in uw binnenste, omdat uw schuld niet langer op uw hart ligt en uw geweten kwelt. U zult merken hoe God lust heeft aan goedertierenheid en hoe hij u in zijn goedertierenheid leven laat, voortgaan laat, op weg naar de eeuwigheid, met hem, bij hem. Wat een heerlijkheid, wat een ruimte, ja erg. Dat Rome dat door alles wat ze over de kerk de mensen leerde heeft onthouden. Wat vreselijk dat dat vandaag de dag lang niet op alle kansels meer gepredikt wordt. Ook niet in de kerken der reformatie. Vergeving, je hoort er soms zo bitter weinig over. Activiteit, daar worden de mensen toe opgeroepen. Goede werken. Daar moeten ze het kennelijk mee doen. Deze wereld verbeteren, dat zal nog toekomst moeten geven. Wat een hopeloze toestand in dit verdorven bestaan. Laten mensen het toch beseffen dat er geen doen aan is aan onze kant om God nog als een goed God tegenover ons te krijgen. Laten we het toch erkennen dat het hopeloos is aan onze kant. Wij hebben gezondigd, o God. Eén ding schiet er maar over. Heere, wilt u het vergeven? En dan niet om onzentwil, nog voor geen 100%. Doe het dan om uwentwil. Doe het dan om uw welbehagen. Doe het dan om Christus wil, omdat ge toch lust hebt aan goedertierenheid en niet in de dood van de goddeloze, zoals ik er een ben. O, laten we toch de levende God aan het woord laten. In al de ernst waarmee hij naar mensen toekomt. En in al de ruimte waarmee hij naar schuldenaren ook wil toekomen. Dan wordt het alles goedertierenheid. Dan wordt het alles ruimte. Dan is er een leven nabij God in zijn gemeenschap. En is dat niet het rijkste in de kerk? Als we dat ondervinden, als de Heere zo is voor ons gemoed, onze rots, ons deel, ons eeuwig goed. O, het is ontzaggelijk groot. Zo groot dat een mens het haast niet kan geloven dat dit er bij God voor hem is. Zelfs soms, als die het al eens geloofd heeft, is het nog een heel probleem voor hem. Om er toch bij te kunnen, om het toch weer te zien, om er toch van te leven dat God vergeeft. En dat een schuldenaar bij God toegang vindt. De Schotse prediker Durham kwam op zijn sterfbed terecht. Veel had hij de mensen gevoed met deze godzalige leer. En hij had er zelf van meegegeten, dat ook. Liggend voor de poorten van de dood werd het hem echter zo benauwd dat hij nergens meer bij kon. Alles was toegesloten. Een vriend bezocht hem, ook zo'n prediker van vrije genade. Durham verhaalde aan hem hoe het met hem was. Hopeloos leek het wel. Hij kon geen doorzicht krijgen. O ja, hij had er zoveel van mogen prediken aan anderen. En hij had er eerder ook wel van geleefd. Maar nu, hij zei, ik kan alleen nog maar bij dit ene woord komen. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Iets anders houd ik niet over. Maar zou ik het daarmee kunnen doen, was zijn benepen vraag aan zijn vriend. Die antwoordde hem, daar kunt ge het mee doen. Al stonden er duizenden van zaligheden op het spel. Ja, zo ruim mag ik het u doorgeven. Die tot hem komt, tot de Heere Jezus Christus komt. En in Christus tot de Vader. Die heeft toegang. Die krijgt de zaligheid. Al stonden er duizenden zaligheden weg te geven. Ze zouden daarin te vinden zijn. Als u bij deze Heere terechtkomt in uw zonden en ellenden. Om bij God genezing te vinden. Dan zult u ze vinden. U zult de zaligheid vinden. En u kunt het in verwondering met Micha meeroepen. In de doorleefde kennis van God. Omdat hij zich openbaart aan uw hart en leven. Wie is een God gelijk gij? Die de ongerechtigheid vergeeft. Die de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat. Nee, hij heeft geen lust in de verlorenheid van ons mensen. Hij heeft lust in goedertierenheid. Echt waar. Die God. Een God van goedertierenheid. De God der reformatie. De God der heilige schrift. De God die wij u mogen prediken. Ook vandaag. Omdat hij nog nooit veranderd is. Amen. Wij zingen Psalm 86, de versen 3 en 4. Het koor zal nu voor ons zingen, Psalm 21, Blijf bij mij, Heer, en Alleluia. Wij zijn terechtgekomen bij het einde van deze avond. Een paar woorden van dank. Allereerst aan de kerkvoogdij voor de beschikbaarstelling van het kerkgebouw. Vervolgens aan het koor Jeduten met hun dirigent Ab Vroegendewij voor de medewerking aan deze avond. De organist Martin Mans voor de begeleiding van koor en samenzang. Ik weet niet of die in de kerk is. Hij loopt hier buitenom, begrijp ik. De koster van de kerk en niet te vergeten alle aanwezigen en belangstellenden, waaronder de kerktelefoonluisteraars ook. Ik mag u tenslotte nog wijzen op de boekentafel die aanwezig is met goede lectuur. En dat u ook de stichting in de Rechte Straat kunt steunen door u op te geven als abonnee van dat blad. Van harte aanbevolen. Wij willen de Heere dank zeggen. O grootste God, dat valt niet mee om u de erkentenis toe te brengen voor wat gij wilt geven, voor wat gij wilt zijn. Zo'n God als gij. Wij kunnen alleen de psalmdichter maar nazeggen dat gij naar waarde nooit te danken zijt. Groter zijt gij dan wij kunnen denken. Groter zijt gij dan wij vaak menen. Gij zijt de levende God. Geef dat we daar vanavond iets van gemerkt hebben. Dat het naar ons toegekomen is. Vanuit het woord dat naar voren gebracht mocht worden. Vanuit het zingen dat wij mochten doen en beluisteren. Laat het zo zijn, o God, dat wij de leer der reformatie niet enkel met ons verstand beamen, maar dat wij met ons hart ervoor vallen. Dat wij het beseffen dat wij als zondaren tegenover u de heilige en de rechtvaardige God staan, maar dat gij nu ook die God zijt die zondaren vergeven wilt en die dat in de ondervinding ons wilt te kennen geven. Door woord en geest in de Heer Jezus Christus. Laat dat de nawerking zijn van deze avond, de heerlijke vrucht, omdat gij dat uiteindelijk bedoelt. O God, blijf in uw kerk en reformeer uw kerk daar waar het nodig is, opdat de reformatie een voortgaande zaak blijft. En leer ons zo voor uw aangezicht te leven, dat wij die reformatie ook dagelijks zoeken in onze eigen handel en wandel, opdat wij u mogen grootmaken voor al hetgeen gij wilt zijn, opdat wij eindigen in u, o God, opdat wij het met een waarachtig hart kunnen zeggen, halleluja, gode zij de eer, lof aan God. Al te vaak, o God, blijft dat lippentaal. Veel te vaak zingen we dat alleen en beleven doen we het te weinig. Breng gij ons erbij, geef gij het ons, opdat een reformatieherdenking zal wezen een soli deo gloria, alleen aan God de eer, om alles wat gij geeft en om alles wat gij laat, om alles wat we nog hebben mogen, op, ook op een avond als vanavond. Bewaar ons als we van hier gaan. Wilt gij ieder weer veilig thuis brengen, of hij daar verwacht wordt of niet. Wees gij onze geleide, tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog een vaste burcht is onze God.